Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen is door de Heer uit ons midden weggenomen. In de leeftijd van 95 jaar zuster M. van de Werken van Veen. In het licht van dit sterven willen wij nu gaan zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen. 89, het 19e vers. We gaan nu samen de schriften openen en dat doen wij in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, Genesis. En wij lezen uit hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 13, schriftlezing Genesis 22, de versen 1 tot en met 13. In aansluiting erop zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. En wat er verder volgt, 85 vers 4. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem uw zoon, uw enige dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar op een brandoffer, op een van de bergen, die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac, zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met een ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout en het van des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse waar hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar, bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen, en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt, en uw zoon, uw enige, voor mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het de rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven hoe God zijn volk zalig maakt op grond van recht. En we willen dat doen aan de hand van twee eerste paragrafen van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Aan de orde is Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 1 en 2. En daar beleiden wij met onze Dordtse vaderen het volgende. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. Beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. En dan paragraaf 2. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord, en willen de rouwdragende familie van zuster van de werk aan de Heere opdragen, en willen ook dankzegging doen dat Regina vanmiddag weer thuis mocht komen. Laten wij de Heere zoeken in het gebed. O drie enige God, u bent die grote wijngaardenier die opnieuw op deze dag dit deel van uw wijngaard bezoekt. Met uw woord en de prediking van uw woord. En Heer, u kan het met recht zeggen: wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? Maar Heer, u weet toch ook dat wij zo afhankelijk zijn van u, de Heilige Geest. En dat die het toch is die het uit Christus neemt en het in het hart van een zondaar legt. Dat we buiten de krachtige werking van de Heilige Geest niets zijn en niets kunnen, niets hebben. En daarom mogen wij tot u komen om te vragen of u alstublieft met uw Heilige Geest deze middag in ons midden wil zijn. En Heere, dat er iets in ons hart mag komen van aanbidding. Ja, daar vragen wij om vanmiddag. Aanbidding. Aanbidding van u. Aanbidding van uw deugden. Aanbidding van uw rechtvaardigheid en barmhartigheid. Heere, wil u alle weerstand verbreken, en dat we deze middag mogen buigen voor u. Ja, dat we door genade iets van deze deugden mogen leren kennen, tot zaligheid van onze ziel, dan worden die eerste twee paragrafen van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, als een loflied in de ziel geboren. En mag dat zo zijn, heren? Want u bent ten hoogste rechtvaardig en ten hoogste barmhartig. En juist dat is gaan schitteren in de zending van uw lieve Zoon. Heere, zou u plaats willen maken voor de Heer Jezus in ons hart? Want u weet bij wie dat nog niet zo is. U weet precies, Heere, wie er nog onbekeerd en onverzoend is. Die niet wederom geboren is, die het geestelijke leven niet kent. Maar u kunt het toch werken, Heere? En u doet dat toch door woord en geest. En waar u dat gewerkt hebt, Heere, wilt u dieper onderwijs geven. Ook als het gaat om uw recht. Dat kan soms zo massief op ons afkomen, Heere. Maar laat het deze middag duidelijk worden wat onze Dordtse vaderen daarmee bedoelden, op grond van uw woord. Want, Heere, u stapt niet over de zonde heen. En u stapt niet over de straf op de zonde heen. Het moet betaald worden. Dat eist uw gerechtigheid. Maar in die weg openbaart u uw barmhartigheid. En, Heere, wilt u geven dat deze dingen niet verstandelijk verstaan worden alleen, maar boven alles met ons hart. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van de Heilige Geest. En geef, Heere, dat uw knecht het op een eenvoudige wijze aan de gemeente mag voorstellen. En geef u dan toch uw zegen, opdat we werkelijk iets mogen kennen van aanbidding. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat is dat noodzakelijk, Heere? Want we werden deze dag ook weer opgeschrikt door een sterfgeval in ons midden. Onze oude zuster van de werken hebt u uit het leven weggenomen. 95 jaren mocht ze worden. U weet hoe de laatste dagen zijn geweest. U weet ook hoe het in haar hart lag. Heren, wij mogen haar in uw handen geven. En als in de loop van deze week de begrafenis zal plaatsvinden en alle dingen nog geregeld moeten worden, en zou u dan met ons willen zijn, ook met de familie die diep bedroefd is, en zou u zich over hen willen ontfermen en ook deze roepstem willen heiligen. Heren, de dood wenkt ieder uur. En dan moeten we bereid zijn. Het is ook een roepstem voor ons allemaal weer. En geef dat wij bereid mogen zijn, door u gewerkt in het hart. En Heren, dat ook deze roepstem dan geheiligd mag worden. Want ook voor ons allen komt een keer het moment van sterven. En dat kan vroeg of laat zijn. Het kan al heel dichtbij zijn. We weten het niet, want onze tijden liggen in uw hand. Maar dat wij bereid mogen zijn, geef dat, Heren, door uw woord en door uw geest. Heren, zo zijn we samengekomen. Zoudt u onze gemeente willen gedenken? Ook als het nieuwe seizoen weer aan gaat breken en er heel veel werk te verzetten is. En we vele momenten samen mogen komen om naar uw woord te luisteren. Geef uw zegen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk ons in onze bijzondere zorgen en noden. Maar ook met zegeningen die we elke dag van u ontvangen. En dan dank u hartelijk dat Regina weer naar huis mocht komen. Bij haar man en kinderen. Heer, u hebt het tot hiertoe wel gemaakt. Al moet ze nog verder opknappen. Geef dat dat thuis ook mag gebeuren. Dat ze de oude krachten weer terug mag krijgen. En dat boven alles deze weg aan u mag verbinden. Heer, wilt u zo zijn met al uw werk in uw koninkrijk. En zegen het werk van zendeling evangelisten, bijbelvertalers. Dat uw koninkrijk komen, denk aan uw vervolgde kerk, ook uw bondsvolk Israël dragen wij hartelijk aan u op. Het gaat er allemaal om spannen, heren. De wereld is in rep en roer en wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? U weet het, maar u regeert. En dat we dat ook mogen zien. Ook als het gaat om ons land en volk, ook onze regering, waar dat naartoe moet, weten wij op dit moment ook niet. Maar Heere, wilt u nog een weg wijzen? Wij bidden u voor ons vorstenhuis. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. En zo is er zo heel veel meer te bidden, Heere. Ook de dingen die wellicht gemeenteleden op dit moment in stilte bij u neerleggen, terwijl uw knecht het niet onder woorden brengt. Want het is een gemeenschappelijk gebed. We zijn als gemeente geheel voor uw aangezicht gekomen. En dan mogen ook de onbenoemde dingen aan uw voeten leggen. En dan weet u volmaakt wat wij allen persoonlijk, kinderen, jongeren en ouderen nodig hebben. Heer, geeft u onze gezegende dienst. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. En ter voorbereiding op de prediking gaan wij 3 versen zingen uit Psalm 119. Eerst vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Daarna zingen wij vers 76. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. En ten derde zingen wij vers 29, dus dan bladeren we even terug. Vers 29, de Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Dus 69, 76 en daarna 29 van Psalm 119. het amen van de prediking zingen wij het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blanke oprechtheid voedt. Het eerste vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is het altijd weer een zeer ontroerende geschiedenis die we samen hebben gelezen in Genesis 22. Hoe Abraham de opdracht van de Heere kreeg om zijn geliefde zoon te gaan offeren op een van de bergen van de Moria. En toen de dag aanbrak is Abraham inderdaad op weg gegaan naar de plaats die de Heere hem wijzen zou. Een aantal dingen heeft hij meegenomen, jongens en meisjes. Hij heeft een mes meegenomen en hij heeft een kruik meegenomen waar kolen in zaten die al brandden. Dat wordt het vuur genoemd. En hij heeft ook hout meegenomen dat Isaac moest dragen de berg op. En dan zie ik ze zo samen aankomen met wat knechten en wat ezels die dingetjes moesten dragen en zo. En dan staan ze daaronder aan die berg en dan zegt Abraham, blijven jullie nou hier tot wij de Heere aangebeden hebben op de berg en wij samen weer zullen terugkeren. En dan gaan ze. Abraham voorop wellicht, zo stel ik mij dat voor, en zijn zoon Isaac erachteraan met dat hout op zijn rug. Ja, Isaac wist wel wat ze gingen doen, dat zal Abraham ongetwijfeld gezegd hebben. Jongen, wij gaan de Heere aanbidden. Wij gaan een offer brengen op de plaats die de Heere ons zal wijzen. Ja, dan natuurlijk begreep Isaac ook wel dat hij daarom dat hout moest dragen. En hij snapt natuurlijk ook wel dat vader een mes bij zich had en vuur bij zich had. Maar toen ze daar zo in de stilte die berg op gingen en Isaac daarachter Abraham aanliep, kwam Isaac in een gemis. Hij miste wat. Wat juist zo belangrijk was om dat offer te kunnen brengen, om in de weg van het offer de Heere te aanbidden. En wat mist hij dan? Het offerdier. En daarom ging hij tot zijn vader spreken. Mijn vader. En Abraham zei, zie hier ben ik mijn zoon. En toen was daar die vraag, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Dat is een vraag geweest voor Abraham. En wat moest deze vader nou toch aan zijn jongen zeggen? Maar dan zie je dat de Heilige Geest de juiste woorden op het juiste moment geeft, ook toen en daar bij Abraham. En dan mag Abraham die diepe woorden uitspreken, woorden vol van heilgeheimen. Ja, God verheerlijkende woorden, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En is dat niet heerlijk gebleken? Is het niet gebleken er op de Moria dat de Heere altijd doet wat hij zegt? Oh ja, Isaac moest eerst wel vastgebonden worden op dat altaar. En als jongen van 17 was hij gewillig om dat te doen. Hij boog voor het recht dat God op hem had. Hij lag daar niet als een gerechtvaardigde jongen. Hij lag daar als een zondaar die in zonde ontvangen en geboren was, die ook aan allerhande ellende, aan de verdoemenis onderworpen was van nature. Daar lag die jongen, Isaac, onder dat blinkende mes van zijn vader. Zal het niet door zijn hart gegaan zijn opnieuw? Waar is het lam tot het brandoffer? Oh, wat brak er toch een dodelijk strijdsgewricht aan op dat moment daar op die bergen van de Moria. En toch, Isaac is niet gestorven. Isaac werd niet getroffen door dat blinkende mes. Want uit de hemel klonk de stem van de engel des Heren. Dat is Christus. En Christus die greep in. Christus trad als het ware tussen en zei, doe hem niets. En met dat die stem klonk van Christus, was daar achter Abraham dat geluid van het geritsel van die ram die met zijn hoornen vastzat in die struiken. En Abraham verstond het. Isaac mag eraf en de ram moet erop. En zo zijn we onze schriftlezing geëindigd. En hij offerde die ram in zijn zoons plaats. Evangelie, hè? Toch? En dat komen we nou tegen in paragraaf 1 en 2. Want die ram daar op de Moria, dat is nou het beeld van Christus. En Isaac is het beeld van een zondaar die naar het recht van God moet sterven, maar niet sterven hoeft. Omdat die ram een voorspel is van Christus, die aan het kruis gestorven is. En in die weg maakt God zijn volk zalig. Dat is een weg van recht. En daar willen wij met de hulp van de Heer deze middag bij stilstaan. En we schrijven ons thema boven de prediking: God maakt zijn volk zalig door recht. God maakt zijn volk zalig door recht. Twee gedachten. Zijn gerechtigheid eist de dood van een zondaar. Dat is echt zo. Echt waar, o gemeente. Ik hoop dat je het vanmiddag gaat geloven. Voor het eerst of bij vernieuwing. Maar er is nog iets. Zijn barmhartigheid gaf zijn zoon voor zo'n zondaar. Nou, daar hebt u de twee gedachten. God maakt zijn volk zalig door recht. Zijn gerechtigheid eist de dood van een zondaar. En zijn barmhartigheid gaf zijn zoon voor een zondaar. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden, gemeente, dat we samen het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels hebben mogen overdenken in de leerdienst. En wat hebben onze Dordtse vaderen toch rijk en troostvol gesproken over de verkiezende liefde van God. En toen ze dat onder woorden wilden brengen in de vorm van een belijdenis, ook een tegengeluid tegen de remonstranten, zijn onze Dordtse vaderen heel dicht bij het woord van God gebleven. Dat woord van God dat zo heerlijk zegt: de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En als we daar eens een ogenblik bij stilstaan, zo aan het begin van deze preek, dan mogen we toch wel even de vraag stellen: wie zijn dat dan die God van eeuwigheid heeft lief gehad? Zijn dat inderdaad mensen van wie God van tevoren wist dat ze uit zichzelf gingen geloven? Zijn het nou echt mensen die nog iets van een vrije wil zouden overhouden na hun diepe val in Adam, zodat ze voor Jezus konden kiezen? Ach nee, weet je waar Gods verkiezende liefde naar uitgaat? En ik hoop dat het je hart raakt vanmiddag. Naar verloren mensen die het echt gaan ervaren in hun hart wat Schottinghuis, een oudvader, ooit onder woorden heeft gebracht: ik wil niet, ik kan niet, ik weet het niet, ik heb het niet, ik deug zelfs niet. Wie heeft die lief gehad? Met een eeuwige liefde. Mensen die het inderdaad gaan ontdekken: ik lig dood in de zonden en misdaden. Mensen die het inderdaad gaan ontdekken en toestemmen: ik lig met heel de wereld verdoemelijk voor God. Mensen die gaan buigen voor het woord van God, waarin geschreven staat onder andere: zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Omdat hij zulke zondaren zo lief heeft. En dat hebben onze Dordtse vaderen in dat eerste hoofdstuk willen onderstrepen. En waar komt die verkiezende liefde nou uit voort? Uit dat hart van God dat vol is van barmhartigheid. God is ten hoogste barmhartig. Dat betekent dat de ingewanden van God, dat het hart van God van eeuwigheid rommelt van barmhartigheid. Het kwam op uit de grondeloze barmhartigheid van God de Vader. Kijk, daar hebben nou onze Duitse vaderen van gesproken en een rijke belijdenis van uitgesproken in hoofdstuk 1. En dan gaan ze verder in hoofdstuk 2. En dan grijpen ze die barmhartigheid als eerste weer aan. God is ten hoogste barmhartig. Dat staat in de eerste regel van paragraaf 1. Hoofdstuk 2. Ten hoogste barmhartig. Er is niet iets dat nog barmhartiger is dan God. Het is het allerhoogste toppunt van barmhartigheid die denkbaar is. En die is alleen te vinden in God. Ja, gemeente, zo is God. Daar is zijn hart vol van. En Zacharias heeft het in zijn lofzang gezongen. De innerlijke barmhartigheid hier van binnen in het hart van God. Straks aan het einde van de dienst gaan we het zingen. Dus, dat betekent al dus op deze wijze wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid. O hoor toch die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongevald ontslaan. Een ster, dat is Christus, in Jacob opdoet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. O, wat een wonder. God is ten hoogste barmhartig. Dat wil zeggen, gemeente, dat hij van eeuwigheid bewogen is met een diep gevallen zondaar. Het is zijn eeuwige gezindheid van zijn hart om zijn volk te verlossen uit de ellende waar ze zichzelf in gestort hebben. Het zijn de gedachten des vredes die hij van eeuwigheid koesterde over een gevallen, verloren zondaar. Het is een innerlijke drang om goddelozen doorrecht met zichzelf te verzoenen. O, het deed hem zeggen: is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk gedurig, altijd maar weer denk ik aan hem. En daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Ja, jongens en meisjes, ik kan me wel een beetje voorstellen dat jullie niet zo goed begrijpen wat die woordjes betekenen. Zijn ingewand rommelt. Maar ik ga het met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Misschien heb ik het wel eens genoemd. Het doet een beetje denken, en ik bedoel dat natuurlijk heel eerbiedig, aan iemand die behoefte heeft aan eten. Dan begint het soms van binnen ook te rommelen. Dan moet je wat eten. Dan vraagt je lichaam om voedsel. En nu met eerbied gesproken, gemeente, ik zeg dat alleen maar om het wat duidelijk te kunnen maken. Als God nu zegt dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid, laat ik het dan heel eenvoudig zeggen, dan vragen de ingewanden van God om voedsel. En wat is dat voedsel dan? Zondaren. Kunt u het nog begrijpen? Kun jij dit nou nog vatten? Het hart van God gaat uit naar zondaar. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Het is zijn spijze om zijn diepgevallen kerk zalig te maken, gemeente. Maar, en nou komen we bij iets heel belangrijks. Om maar dat beeld vast te houden van iemand die honger heeft, waarbij de ingewanden rommelen om iets te kunnen eten. Als de ingewanden van God rommelen en hij dat voedsel van die zondaren nodig heeft en begeert, kan hij niet zomaar gevoed worden met die zondaren. Hij kan die zondaar niet zomaar zalig maken. Waarom niet? Zijn kerk, die hij van eeuwigheid heeft liefgehad, ligt verloren in schuld. Want weet u, al rommelt het hart en de ingewanden van God de Vader van barmhartigheid, daarbij is nog iets in het hart van God de Vader ontstaan. Nee, wij kunnen dat allemaal met ons menselijk verstand niet begrijpen, maar ik moet het wel prediken. Het blijft staan, 100%, dat de ingewanden van de Vader grommelen van barmhartigheid. Maar wat gebeurde er nog meer in het hart van God toen hij zag dat de mens in de zonde viel? Toen ontstak zijn toorn. Dat is wat, gemeente. Dat is wat. Toen ontstak zijn toorn over die mensen die in de zonde gevallen zijn en waar nochtans zijn hart naar uitgaat om ze zalig te maken. Ik kan het ook niet onder woorden brengen. Wat moet dat naar de mens gesproken voor God betekend hebben? Dat zijn toren moest ontbranden vanwege de zonden van het ganse menselijk geslacht. Want God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar zo zeggen onze vaderen, hij is ook ten hoogste rechtvaardig. En juist omdat hij dat ook is, ontbrandde in zijn hart de toorn over de zonde. En daarom moeten wij in stilte, met eerbied en diep ontzag, ook gaan luisteren naar dat woord rechtvaardig. Wat betekent dat? Kijk, de Heer is ten hoogste barmhartig. Vol van barmhartigheid, maar even vol van rechtvaardigheid. Nou, laten we maar eenvoudig naar het woord kijken zoals dat in onze Nederlandse taal tot ons komt. Rechtvaardig. Dat betekent dat God vaardig is tot recht. Ik ga het eenvoudig uitleggen. Alles wat God doet is goed en recht. God kun je nooit betrappen op iets van onrecht. Dat betekent, God is altijd eerlijk. God is betrouwbaar. God doet altijd wat hij zegt. Hij is eerlijk met zijn schepping omgegaan die hij gemaakt heeft in 6 dagen... Hij gaat ook heel eerlijk met de mens om die op de 6e dag geschapen heeft. En hij weet heel goed wat hij doet. In het paradijs schiep hij de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat betekent dat Adam en Eva ook vaardig waren tot het recht. Zij waren ook rechtvaardig. Zij stonden recht voor God. Zij waren goed geschapen, er waren geen zonden bij Adam en bij Eva ook niet. En omdat er geen zonden waren, was er ook geen schuld. En alles wat Adam en Eva in het paradijs deden, was goed. Het was recht in de ogen van God de Schepper. En wat had de Heer tot de mens gezegd? Als u gehoorzaam blijft aan mijn geboden, als u gehoorzaam blijft aan mijn proefgebod, als je goed en rechtvaardig zult blijven bestaan, dan ga ik je belonen met het eeuwige leven. En God is zo rechtvaardig, hij zou het gedaan hebben als de mens niet gezondigd had. God is zo eerlijk en betrouwbaar, op dat woord konden Adam en Eva echt aan. Maar Gods rechtvaardigheid had ook een andere kant. Hij heeft ook heel eerlijk gezegd, als de ziel wel zondigt, als je wel eet van die boom, dan moet je sterven. Met andere woorden, ik ben zo rechtvaardig dat ik het recht heb om de mens te straffen als de mens ongehoorzaam wordt. Ja, mijn rechtvaardigheid is zo groot dat ik dan de zonden echt moet straffen. Daar zal ik geen moment van afwijken. En dat is de andere kant van Gods rechtvaardigheid. Dan hoor ik de dichter van Psalm 75 zingen: God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. En nu zijn we gevallen, gemeente, in de zonde. En wij zijn van nature ongehoorzaam aan de liefdeseisen van God. En wat zegt de Heere door zijn woord tot u, tot jou en tot mij? Met je dagelijkse zonde heb je een hemelhoge schuld opgebouwd en die schuld wordt elke dag groter. En daarom, o zondaar, moet ik een vonnis over u uitspreken. U bent des doods schuldig. Jij zondaar, u zondares, moet ik straffen. En dan hoor ik onze Dordtse vaderen zeggen: Gods gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen die oneindige majesteit bedreven. Niet alleen met de tijdelijke, maar ook met de eeuwige straffen naar ziel en lichaam gestraft worden. Nee, daar willen de remonstranten niet aan. De remonstranten die rekenen af met genoegdoening. Die leggen Gods rechtvaardigheid zo niet uit. Christus is gekomen vanuit medelijden, vanuit liefde, maar niet om aan Gods heilige recht te voldoen. Maar het is niet bijbels. Weet u wat Gods woord zegt? En het zijn altijd weer die aangrijpende woorden uit Deuteronomium en later herhaald door Paulus in de Galatenbrief. Ontzaglijke woorden, gemeente. Geloof het toch. Eer dat je het eeuwig moet ondervinden. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. O gemeente, ik ga het heel zwart-wit zeggen, opdat de Heer het zou willen gebruiken. Maar wie buiten Christus is, is vervloekt. Want je hebt gezondigd tegen God. Tegen God. Go. geloof het toch. En zijn er nou in ons midden die dat hebben leren geloven? Bij wie dat niet alleen klanken zijn, maar bij wie het binnendrong in het hart. En dat God recht heeft om je te straffen. En hij zal er geen afstand van doen. Oh, er zijn mensen die zeggen, ach ja, zo hoeft dat toch allemaal niet. Is het nou echt zo dat een mensenkind op grond van recht zalig wordt? En als er één is die probeert om met zo'n klein vosje de wijngaard te verderven, dan is het de duivel. Die wil zo graag laten geloven dat de mens Jezus kan aannemen en het is klaar en je gaat eeuwig naar de hemel, maar het is mis. O, wat rand je dan God aan in zijn gerechtigheid. Dat kan niet, dat mag niet. O ja, het blijft staan, God is barmhartig, ik kom er straks op terug. Maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig, o lieve gemeente. Ga niet buiten dat recht van God om. En als je het niet verstaat en als je het niet begrijpt, vraag dan of de Heer het je leren wil. En denk nou niet dat dat iets heel groots, massief is. Maar dat recht van God, dat houdt allereerst in dat je inderdaad gaat ontdekken dat je een zondaar en een zondares bent. En dat je met je zonde in de schuld staat bij God. En als de Heer je dat doet geloven, dan laat hij je dat altijd geloven, gepaard met liefde. En daarom wordt je hart zo verbroken en daarom wordt je hart zo verslagen. En vindt de Heer je in de eenzaamheid en leg je heel je hart voor de Heer bloot. En dan zeg je het, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Nee, dan stoor je je niet meer aan deze diepe woorden van onze Dordtse vaderen. Maar dan ga je het ermee eens worden. Weet je waarom? Omdat God zo is. En je hebt God lief gekregen. Gods gerechtigheid. Gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Vereist dat mijn zonde tegen die oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen naar lichaam en ziel gestraft worden. En ik weet het wel, als je daar iets van ervaart in je leven en je ziet Christus niet, dan kan het wel eens heel benauwd worden. Dan kan je hart wel eens heel vol van vrees geraken. En als je dan hoort over Gods rechtvaardigheid en dat hij je straffen moet, ook met die eeuwige straffen, dan kun je David wel een beetje begrijpen, die in Psalm 143 zegt, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, niet voor uw rechtbank dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs mijn eigen hart mij aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. O, dat recht van God, die deugd van zijn rechtvaardigheid. Als je voelt wat God van je vraagt en je kan God niet geven wat hij van je eist. Maar wat is het zalig als de Heer je ervoor in gaat winnen. En het geen klanken meer zijn, maar de beleving van het hart. Wat we samen gezongen hebben, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten en uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Dan kan de Heer het niet meer verkeerd doen. Ook al zou hij je laten liggen in je zonde en schuld. En toch, er gaat wat leven in je hart. Er komt meer bij dan alleen dit. Want ook al laat de Heer iets zien van zijn rechtvaardigheid, hij zal ook op bepaalde momenten al iets laten voelen en zien en horen van zijn barmhartigheid. En waar u misschien moet zeggen vanmiddag, ik kan het nooit meer goed krijgen tussen God en mijn hart. Ik heb werkelijk geen penning om mijn schuld te betalen. Ik kan aan die hoge eisen van Gods rechtvaardigheid niet voldoen. Aan mijn kant houdt het op. Aan mijn kant is het verloren. Is daar toch die brandende vraag, is het niet? Die bekende vraag uit de catechismus waar ook onze Dordtse vaderen zo nauw bij aansluiten. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God die tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. Ja, Heere, dat heb ik nou verdiend. Is er een middel? Heere, zou het nog goed kunnen komen? Heere, zou u nog aan mij willen denken? Heere, kan ik nog van de straf verlost worden? Ja, Heere, u weet waar het me vooral om te doen is. Om weer tot genade te komen. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, zo beëindigt paragraaf 1, tenzij aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, die belijdenis die sluit inderdaad nauw aan bij die vraag uit de catechismus. En als ik dan nog even bij die vraag van de catechismus stilsta, dan hoor ik daar eigenlijk twee dingen. Inderdaad een belijdenis. Heere, ik ben strafwaardig. Heere, ik heb het verdiend. Maar ik hoor ook een verlangen. Raakt dat je hart vanmiddag? Dat je enerzijds niet kan ontkennen dat je hartelijk mag belijden wie je bent, wie God is en wat je verdiend hebt. Maar dat daar ook dat verlangen in je ziel ligt. Dat verlangen dat in de Bijbel omschreven wordt als honger, dorst, niet meer naar je eigen gerechtigheid, want die doen er niet meer toe. Maar de gerechtigheid die je ontdekt hebt in de prediking van het evangelie. Ja, dat je gaat ontdekken dat er niet alleen een middel is om met God verzoend te worden. Maar dat er een middelaar is, een persoon. En gemeente, dit is het wonder. Dit is en blijft het rijk evangelie. Daar heeft die grote goede God, die ten hoogste rechtvaardig is en blijft, nou zelf voor gezorgd. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn barmhartigheid gaf zijn zoon voor een zondaar. Nee, God zal nooit afstand doen van zijn rechtvaardigheid. Hij eist een volkomen gehoorzaamheid van u, van jou en van mij aan zijn heilige wet. En als je niet aan die eis kan voldoen, sta je in de schuld bij God. Kijk, dat is nu onze werkelijkheid. Wij staan in de schuld bij God omdat je gezondigd hebt. En waar schuld is, daar moet je betalen. Dat is in het gewone leven ook zo, maar niet minder in het geestelijke leven. En hoe kan ik dan betalen? Als ik dan een hemelhoge schuld voor God heb, hoe kan ik die schuld dan betalen? Nu zeggen onze Dordtse vader op grond van de schrift. Door tijdelijke en eeuwige straffen. Nou, dat kan niet. Geen mens is er op aarde. Nou, misschien dat je een tijdelijke straf nog zou kunnen uitzitten. Levenslang in de gevangenis bijvoorbeeld. Maar een eeuwige straf En dan te bedenken, wat is de eeuwige straf die God in zijn woord geopenbaard heeft? Is het niet dat je geworpen wordt in de buitenste duisternis, waar wening is en knersende tanden? Hoe kun je daar zelf ooit uitkomen? Hoe kan een mens die zo zwak is, zo diep gevallen is, ooit op die plaats voor die hemelhoge schuld betalen? Onmogelijk. En ik weet het wel, het ligt wel een beetje in de mens om het zelf te proberen en jezelf een beetje op te knappen. En menig kind van God die ziet zichzelf wel terug in die bloedvloeiende vrouw waar we kort geleden bij stilgestaan hebben, waarvan ik lees in de schrift. Zij had veel geleden van veel medicijnmeesters. En ze had al het hare, ja, wat van haar was, daaraan ten koste gelegd, maar geen baat gevonden. Het was veel erger met haar geworden. En wat een zegen is het, als een mensenkind op de school van de Heilige Geest mag leren dat al je eigen verlossingspogingen er niet toe doen, die afgesneden worden. Dat je zelf de grond gaat verliezen in de weldaden die de Heere geeft. In de kenmerken van de genade. Dat je geen grond meer kan vinden in je tranen, in je gebeden, in je aangename gestalten, in je psalmzingen, in het aangenaam kerken en je goede werken. Het kan de schuld ten eenenmale niet betalen. En dan hoor ik dat vrij vertaalde lied van McShane. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, en er werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Het is pijnlijk, het is vernederend. Alles lijkt je kwijt te raken, geen houvast hou je meer over. En je gaat ontdekken, het is waar, wat er staat in paragraaf 2, dat wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden. Weet je, als de Heilige Geest je die lessen leert, is dat zo profijtelijk, want weet je wat je dan gaat ontdekken? Wat God gedaan heeft. God die inderdaad in zijn oneindige majesteit zo aangetast is door mijn zonde. God die zich zo verschrikkelijk moet vertoornen over mijn zonde. God die na zijn rechtvaardigheid mij inderdaad had kunnen wegwerpen in de eeuwige rampzaligheid. Diezelfde God heeft uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. O gemeente, dat word je toch nooit zat, dit woord. Want dit is nou waar het om gaat, om zalig te worden. Waar niemand van ons aan Gods eisend en wrekend gerechtigheid kan voldoen. Daar heeft God voor een persoon gezorgd die er wel aan kon voldoen. Volkomen aan kon voldoen. Dat is zijn enige geboren zoon. Doet dat niet wegzinken in verwondering als je iets mag kennen van Gods gerechtigheid? Gods kinderen komen elke keer weer op die plek terug dat ze zingen, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, ja, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. O, wat nu bij de mensen totaal onmogelijk is, is mogelijk bij God. God gaf zijn zoon, enige zoon die hij had, het liefste wat hij had, zijn beminde zoon, tot een borg voor doodschuldige zondaren. Dat kwam nou op uit Gods barmhartigheid. En daarmee zijn we opnieuw terechtgekomen bij deze heerlijke deugd van God. Want dat woordje barmhartigheid, zoals we dat ook in de Bijbel tegenkomen, met name in het Oude Testament, in het Hebreeuws, is afgeleid van het woordje schoot, moederschoot zelfs. En als ik dan aan het woordje schoot denk, dan moet ik altijd aan Johannes 1 denken. Want dan lees ik die diepe woorden dat de Heer Jezus in de schoot van de Vader was. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Weet u, gemeente, wat nou van eeuwigheid in het hart van de Vader was, lag met eerbied gesproken in zijn schoot. Gods hart was van eeuwigheid met innerlijke ontferming bewogen over een diepgevallen zondaar, en toch begeerde hij die zondaar zalig te maken. Dat was zijn lust, dat was zijn begeerte, dat was zijn raadsplan. Maar hoe? Hoe zal hij nou zijn barmhartigheid betonen aan een zondaar, zonder dat zijn rechtvaardigheid daar tekort aan zou krijgen? Hoe zou God nou inderdaad al die zonden kunnen straffen, volkomen kunnen straffen, met tijdelijke en eeuwige straffen, dat God daarin tevreden zou zijn om in die weg barmhartigheid te betonen aan een zondaar? Het antwoord op deze vraag, met eerbied gesproken, lag in de schoot van de Vader. Jezus Christus, zijn geliefde zoon, zijn enige geboren zoon, zijn lieveling, overgegeven om borg te zijn. Om in plaats van een verloren zondaarsvolk de zonden te dragen, de toorn van God over de zonden te dragen, de vloek van de wet te aanvaarden en gehoorzaam te zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. Een gemeente, dat lag nou van eeuwigheid al vast. Want de Vader heeft zijn zoon toch aangewezen om dat te doen. Het is net alsof ik God de Vader hoor zeggen. Ja, ik durf het als mens eigenlijk bijna niet uit te spreken. Het zijn zulke heilige dingen, maar ik doe het toch, opdat het duidelijk mag worden. Kom, mijn geliefde zoon. Kom, zoon van mijn blijdschap. Kom, u bent mijn hoogst vermaak. Ik heb een welbehagen in u. Het is in mijn hart een voornemen om een wereld te maken waarop een mens zal zijn die ons beeld zal dragen. Dat ga ik doen, o mijn zoon, tot mijn eer en tot mijn heerlijkheid. Maar ik weet dat die mens zal vallen in de zonde. En nochtans begeer ik uit het ganse menselijk geslacht een schare die niemand kan tellen zalig te maken. Maar dat kan ik alleen maar doen als voor de zonde die zij gedaan hebben en de schuld die zij gemaakt hebben betaald zal worden met tijdelijke en de eeuwige dood. En zie, mijn geliefde zoon, nou heb ik die grote schare, dat weet u, in u verkoren. Ik heb ze aan u gegeven en daarom zend ik u naar de aarde, opdat u al die mensen gelijk zal worden en de menselijke natuur zal aannemen. En in de volheid van de tijd zal dat gebeuren. En als u dan op de aarde een mens geworden bent zoals alle andere mensen, dan moet u sterven. Dan ga ik u straffen met de tijdelijke en eeuwige straffen, want zo zal aan mijn rechtvaardigheid genoeg gedaan worden. Dan ga ik u brengen, o mijn zoon, aan het vloekhout op Golgotha, en daar ga ik u maken tot zonde en tot vervloeking. En weet u, gemeente, wat de Heer Jezus gedaan heeft, die heeft deze grote opdracht van zijn Vader omhelst. En hij is gekomen op de aarde. Want zijn hart was vervuld met een grote lust om te doen wat die rechtvaardige Vader van hem eiste. Daar was hij tevreden mee. Hij heeft het gezegd: Vader, ik zal borg worden voor allen die ik van u ontvangen heb. Vader, zend mij maar naar de aarde. Ik zal mens worden. Om die verloren mensenkinderen, die strafwaardige mensenkinderen, zalig te maken. Ik ga mijn leven voor hen geven, want ik heb ze hartelijk lief. Kijk, en dat is nou in de volheid van de tijd gebeurd, gemeente. Daar kun je toch nooit over uitgepreekt raken. Daar kun je toch nooit over uitgeluisterd raken. Dat wil je toch elke keer weer horen. Zeker degene die iets hebben verstaan van wat Gods rechtvaardigheid eist. Want gemeente, toen de Heer Jezus de hemel verliet en als het ware uit de schoot van de Vader naar de aarde ging, nam hij in de schoot van Maria de menselijke natuur aan. En toen heeft God de Vader alle zonden op hem gelegd. Grote zonden, kleine zonden. Zonden die je gedaan heeft, zonden van nalatigheid, zondige daden, zondige woorden, zondige gedachten, zondige begeerten. Er is geen zonde te bedenken die Gods kerk gedaan heeft of die gerechtvaardige Vader heeft op zijn zoon gelegd. Zo lag hij in de kribbe. Zo wandelde hij van de ene plaats naar de andere plaats. Zo ging zijn weg naar Gethsemane. Door het rechthuis naar Golgotha. En zo kwam hij in het graf te liggen. En als geen ander heeft de Heer Jezus ervaren wat David beleed in Psalm 38... Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. En zo boog hij onder Gods rechtvaardigheid. Zie hem gaan, schuldige zondaar in ons midden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. O, dat je hem deze middag zou zien, beladen met uw zonden, beladen met uw schuld, buigend onder Gods rechtvaardigheid, dragende uw straf in uw plaats. O, zie hem toch eens liggen in de hof van Gethsemane.
waar hij de toren van God voelt branden in zijn hart en zijn zweet als druppels bloed worden. Zie eens hoe zijn rug rood kleurt van de striemen, van de geeselslagen om je van je zondeschuld te verlossen. Hij wil je verlossen uit al je lijden, daarom droeg hij de doornenkroon. Hij wil je verlossen van de vloek der wet en daarom werd hij tot een vervloeking aan het kruis op Golgotha. Daar rekende de rechtvaardige God af met de zonde en schuld van zijn kerk in Christus. Wat een lieve Vader, wat een lieve Heer Jezus. Dat ze dit wilden doen om je zalig te maken. Dat Christus in de plaats van zijn kerk het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo maakt hij zondaren zalig. En wordt zijn rechtvaardigheid verheerlijkt en zijn barmhartigheid geopenbaard. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En daar hebben onze Duitse vaderen van iets van ervaren. En konden ze het zeggen door het ware geloof. De Vader gaf zijn Zoon tot een borg die voor ons zou genoeg doen. En voor ons of in onze plaats tot zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Nee, je hoeft niet te wanhopen zondaar in ons midden. Je hoeft niet zo bevreesd te zijn als je ziet op je schuld. En ziet wat Gods gerechtigheid eist. Gods gerechtigheid heeft genoegdoening gevonden in het offer van Christus. En daar was de Vader volkomen mee tevreden. O, mag ik het je eens vragen vanmiddag aan het einde van deze overdenking. Heeft het God nu ook behaagd deze borg persoonlijk aan je te openbaren? Heb je ook in je leven ervaren hoe noodzakelijk het is om door het geloof deze Christus als borg te leren kennen? Omdat je met je ongerechtigheid verloren moest gaan en je eigen gerechtigheid geen dekmantel kon zijn. En je juist daarom zo ging hongeren en dorsten naar die gerechtigheid in Christus. Die je ontdekte in de prediking van het evangelie, die je ontdekte in het lezen van Gods woord. En dat je er door Gods geest voor ingewonnen werd. Dat God zijn Zoon persoonlijk aan een zondaar openbaart, altijd in het licht van zijn rechtvaardigheid. En dan denk ik tenslotte aan hele bekende woorden uit de profetieën van Hosea. Die mocht profeteren hoe het volk Israël weer uit de ballingschap terug kon keren. Ja, dat ging niet zomaar. De Heere stapt niet over de zonde heen. En met een beeld uit het diepe, verre verleden mag Hosea duidelijk maken in welke weg de Heere zijn volk verlost en bevrijdt. En dan herinnert Hosea het volk Israël aan die aangrijpende gebeurtenis in de nabijheid van Jericho, waar Achan in een dal werd gestenigd. Dat is het dal van Achor, dat in de Bijbel het symbool is als de plaats van de veroordeling. En dan mag Hosea het prediken. Het dal van Achor wordt tot een deur der hoop. Nou, als je geestelijk in dat dal ligt en je ontdekt je eigen hart als het hart van Achan, dan moet je vrezen.
Achan werd er gestenigd. Achan werd er verbrand vanwege zijn zonde. En dat hebben wij allemaal verdiend. Maar als je nou in dat dal van Achor bent, en dat komt op je af, die rechtvaardigheid van God, is het net alsof er een grote muur voor je oprijst. Als het zo moet, kan ik nooit meer zalig worden. Maar hoe groot, hoe hoopvol, hoeveel blijdschap geeft het niet in de ziel, als dan de Heere in dat dal van Achor een deur der hoop gaat openen. En wie is dat? Dat is Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En door die deur wordt Sion door recht verlost. In de sfeer van het recht krijg je zoveel geloof van de Heilige Geest om die geopende deur aan te grijpen. Om door die geopende deur de poort van Gods gerechtigheid binnen te gaan. En dan te vernemen hoe barmhartig God is. Die op grond van het bloed van Christus, op grond van dat offer aan het kruis, al je zonden van je wegneemt. En ziet dat de schuld die je gemaakt hebt door het bloed van Christus betaald is. Om dan te vernemen dat die rechtvaardige God in Christus ook een barmhartige God is die gaarne vergeeft. Ja, dan ga je God roemen in zijn deugden die Christus verheerlijkt heeft. En dan ga je het zingen, echt met je hart. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u hebt echt gezorgd voor een volkomen zaligheid. Een eerlijke zaligheid. Een rechtvaardige zaligheid. In uw Zoon. O Heer Jezus, wat zijn de deugden van uw Vader in u verheerlijkt. Nu kan de grootste der zondaren zalig worden. En niet één hoeft te denken, ik heb te veel gezondigd. Want u, o Vader in de hemel, was volkomen tevreden met het offer van uw Zoon. En daarom kunt u uzelf openbaren, ten hoogste barmhartig en ten hoogste rechtvaardig. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf op deze dag. En dat het deze week met ons mee mag gaan. Heer, gedenk de rouwdragende families. De familie van Martien van Hengel. Maar ook familie van de Werken. Als we deze week de gang naar het graf moeten maken. Zegen uw woord wat gesproken wordt. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het vierde vers uit de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heeren volk geleid. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.